Hi, ik ben Camille. Ik ben 26 en op dit moment begin ik aan een nieuw hoofdstuk in mijn leven. De wereld zien. Een paar maanden geleden gaf ik mijn job op, verhuisde ik al mijn spullen naar een garagebox en liet ik mijn kat achter bij de buren. Met mijn backpack en spaarcenten op zak kocht ik een enkeltje richting Azië. Wat een jaar reizen met je doet, is een reispodcast waarin ik je meeneem naar de wereld van de wereld. Hallo, goedemorgen, goedemiddag, misschien goedenavond. Welke tijd het op dit moment bij jou ook is, ik vind het super fijn dat je weer luistert naar Wat een jaar reizen met je doet. En voor ik begin aan deze aflevering wil ik eerst een kleine oproep doen, want de volgende keer komt er een special episode aan. Want als ik het goed heb geteld, zitten we aan de 10e aflevering en die ga ik opvullen met een Q&A. En daarin, in die Q&A, ga ik alle praktische, concrete en ook minder concrete reisvragen die jullie mij de afgelopen maanden hebben gesteld, beantwoorden. Dus, zit je nog met zo'n reisvraag? Dat mag echt over alles gaan. Laat het mij dan weten via camillatalks@gmail.com of gewoon via DM op mijn Insta. Oké, en dan over naar today's topic. Als je wil gaan reizen, hoe beslis je naar waar je gaat? Op basis van welke criteria kies jij je reisbestemming? Gebeurt dat random, met de losse vinger op een wereldkaart? Of hou je toch het best rekening met een aantal factoren? Hoe vermijd je dat je ergens terechtkomt waar er niks te beleven valt of waar je je bijvoorbeeld toch niet zo goed in je vel voelt? Ik zit op dit moment nog heel even in Saoedi-Arabië. En Saoedi-Arabië is een bestemming die sowieso al wat omstreden is. Dus dat is voor mij het ideale moment om dit thema aan te snijden. SOS keuzestress bij het reizen. Let's go! Ik ben van mening, of het is alleszins de journalist in mij, dat bijna elk land op aarde wel interessant is om te bezoeken. En dat wil zeggen dat dat niet altijd leuk is, of comfortabel of gemakkelijk om er te reizen, maar wel interessant. Ik kan bijvoorbeeld zo urenlang naar video's kijken op YouTube van mensen die op de koudste plekken op aarde wonen. En dan ben ik echt gefascineerd door hoe zij leven en soms ook overleven. Ik heb zo'n periode naar video's en reportages uit Yakutia in Rusland gekeken. Yakutia, dat is de koudste bewoonde plek op aarde. En doordat het daar in de winter min 50 graden wordt, is dat zo anders leven. Ze houden daar bijvoorbeeld rendierwedstrijden. Ze kunnen in de winter niet met hun eigen auto rijden. Ze moeten ijs gaan oogsten en dat dan 5 uur laten smelten om een douche te kunnen nemen. En ook al hun eten dat ze eten, dat toekomt, is sowieso bevroren. De bewoners daar moeten dus eerst hun stuk fruit defrosten voordat ze dat kunnen opeten. De plek waar jij opgroeit en de plek waar je je leven installeert, maakt dat je zo anders kan denken en kan voelen en ervaren. En ja, het leven leeft. Een van degenen die mij kennen weten dat, maar een van mijn droomprojecten is om gewoon zo eens een tiener uit Rusland naast een andere 17-jarige uit een bergdorpje in Marokko naast iemand uit Singapore of Brazilië te zetten en hen allemaal dezelfde vragen te stellen. Ik vind dat boeiend om te zien wat de verschillen daarin zijn, maar ook hoe de gelijkenissen zijn doordat we gewoon ook allemaal mensen met gevoelens en een hart zijn. Anyways, ik wijk af. Sorry iedereen, ik heb de voorbije maand in Saoedi-Arabië enorm veel tijd gehad om juist hierover na te denken. Daarover straks nog meer. Maar dus, ik vind het sowieso boeiend om te reizen naar heel verschillende plekken. En die nieuwsgierigheid maakt dat ik voor heel veel bestemmingen opensta. Het aanbod van 195 landen kan daarom soms ook wel een beetje overweldigend zijn om uit te kiezen. En daarom heb ik voor mezelf een paar standaarden opgelijst die ik wil afvinken vooraleer ik voor een bestemming kies. En die vereisten zijn natuurlijk voor iedereen persoonlijk. En in deze aflevering zal ik zo wat mijn tips geven op basis van waarvan ik een goede keuze probeer te maken in mijn bestemmingen. Maar voordat ik dat doe, vertel ik graag iets meer over mijn tijd in Saoedi-Arabië hier. Een land waar ik tegelijkertijd heel graag en ook niet heel graag weer naartoe wil komen. Als je mij volgt op socials of als je de vorige aflevering hebt geluisterd, dan weet je intussen dat ik zo'n dikke maand in Saoedi-Arabië heb doorgebracht. En toen mijn vrienden en familie zagen dat ik hier was, dan kreeg ik direct de vraag van Camille, wat ga je daar zoeken? Maar zoals ik ook al vertelde, ben ik naar dit woestijnland in het Midden-Oosten afgereisd puur om de Ramadan door te brengen, omdat de bedevaartsoorden Mekka en Medina er liggen. Die twee heilige steden die draaien om de islam, om de Ramadan, om moskeeën. En daarvoor ben ik hier dus een maand geweest, voor dat spirituele. Als dat er niet was, dan was ik hier niet naartoe gekomen. Dan zou dit land zelfs niet in mijn top 50 staan om naartoe te reizen. Ik kan niet voor heel Saoedi-Arabië spreken, omdat wij hier geen rondreis hebben gedaan. We hebben enkel gereisd tussen een paar grote steden. Maar het is voor mij wel genoeg geweest om te besluiten dat de cultuur en het sociale leven hier niet echt inspirerend werken. Het past gewoon niet echt bij mij. Er valt naast shoppingcentra en een uitstap naar de woestijn ook vrij weinig te beleven. En dat komt natuurlijk voor een groot deel, omdat het zo heet is dat je overdag niet echt activiteit buiten kan doen. En ik ben sowieso wel een buitenmens, dus ik vind het niet echt ontspannend of leuk om overdag de hele tijd binnen te zitten als de zon buiten schijnt. Dus qua natuur en activiteiten matcht Saoedi-Arabië niet echt met mij. Qua mensen, ik heb hier de voorbije weken echt schatten van mensen leren kennen. Ik heb Saoediërs leren kennen die super vriendelijk zijn, gastvrij zijn, vrijgevig waren tegenover mij. En ik vond het heel leuk om hen te leren kennen, om met hen te kunnen babbelen over het leven hier. En ik heb daar ontzettend veel uit geleerd. Toch is de main attitude van de locals die jij als toerist tegenkomt, bijvoorbeeld in hotels of winkels, alles behalve vriendelijk, vind ik zelf. Je moet vaak echt op je strepen staan of heel veel moeite doen om iets gedaan te krijgen als toerist. Ikzelf word bijvoorbeeld vaak genegeerd of voorgestoken. En ja, ik vind gewoon dat er heel veel coolheid is tegenover reizigers hier. En ik heb dan nog een white privilege, want ik heb van mensen uit bijvoorbeeld Zwart-Afrika gehoord dat zij soms ronduit worden genegeerd of slecht behandeld. Tenzij je natuurlijk geld hebt en dat er ook aan te zien valt. Want als je comfortabel wil reizen hier, heb je trouwens ook echt geld nodig. Een basic hotel, en dan bedoel ik echt basic, kost hier al snel 30, 40, 50 euro per nacht. En een auto huren en rondreizen, wat wij eerst wel overwogen, is ook eigenlijk vrij duur en niet echt toegankelijk voor toeristen. En dan is er ook het eten. Een van de grote plezieren in het leven voor mij is op reis gaan en eten. I love eating. I love trying different cuisines. I just love it. And let me tell you, de Saoedische cuisine die trekt op niks. Die bestaat zelfs amper. Wat de locals hier zelf eten is gebraden kip, gefrituurde kip, vlees, rijst, frieten en brood. That's it. Dat is niet mijn perceptie, maar dat is gewoon ook wat ik heb besproken met de mensen van hier. En het is echt waar. Je hebt zo één merk, El Baik, en dat is zo'n beetje de Saoedische versie van KFC. En je kan daar dus gefrituurde kippenvleugels en zo halen. En dat is zo immens populair hier. Je kan dat gewoon niet geloven. Dat zijn rijen vol. Die hebben zelfs zo'n aanschuifsysteem als dat je in Walibi of een pretpark hebt als je bijvoorbeeld in zo'n attractie wil gaan. Dat is echt zot. Maar dus ja, ik ben zelf al misschien 6 jaar of zo vegetarisch, dus het is voor mij heel vermoeiend geweest om een goede maaltijd te vinden. Zeker omdat er door corona heel veel kleine eetzaakjes, zo vooral van Indische en Pakistaanse uitbaters, failliet zijn gegaan. En ik heb dus de eerste dagen en weken enkel falafel gegeten en brood uit de supermarkt met feta en komkommer. Dat maakte mij enorm grumpy, maar ik had lichamelijk ook echt mijn voedingsstoffen nodig. En die kreeg ik daar niet uit. Dus na veel wieken en wegen heb ik uiteindelijk voor het eerst sinds jaren kip gegeten. En that was hard. Ik vond het zo rot om gebraden kip te moeten bestellen en ervan te eten. Ja, mentaal was dat ook zo moeilijk. Maar ik besefte dat ik dat gewoon als vitamine of supplementen moest gaan bekijken. Maar ik kon gewoon niet anders. Saoedi-Arabië was niet de ideale reisbestemming in dat opzicht. Want het heeft mij gedwongen om terug vlees te eten. Langs de ene kant maken al die dingen dat Saoedi-Arabië geen topreisbestemming voor mij is. Maar anderzijds zou ik hier absoluut terug willen komen, alleen al voor het spirituele en de rust die je kan vinden in Mekka en Medina. Zo'n grote moskee gebouwen, in prachtig marmer, heel fris, heel cool. De sfeer 's avonds is ook echt uniek. In Jeddah, een van de grootste steden in Saoedi, is het supergezellig om te wandelen. Er is kunst op straat, muziek op straat. En er zijn een paar dingen in de mentaliteit die mij ook echt aanspreken. Terwijl werk of studeren of school bij ons in het Westen het hoofddomein is in ons leven en wij zo gericht zijn op het presteren en altijd op tijd zijn en afspraken hier en afspraken daar, is het hier in Saoedi iets meer bijkomstig of zo. Hier hebben mensen een chille mindset, zetten ze elkaar en hun familie op de eerste plaats, nemen ze de tijd om te wachten op elkaar, om 5 keer per dag te bidden en die rust te vinden in hun gebed. Tijdens de gebedstijden gaat hier ook alles even dicht. Dan is er een pauze. Dan leggen de winkeluitbaters doeken over hun koopwaar. Dan verdwijnt iedereen een kwartier naar de moskee om de hoek, om dan later samen terug te komen terwijl ze babbelen tegen elkaar met een koffietje in de hand, met wat koekjes in de hand. Dat communitygegeven hier is vrij sterk. Er is ook bijvoorbeeld veel meer liefdadigheid tegenover elkaar. En dat zijn allemaal dingen die ik wel heel hard apprecieer. Die dingen maken dat ik het juist een heel leuke bestemming vind. Een bestemming waar ik, veronderstel ik, later ook nog wel nood aan ga hebben wanneer ik word verteerd door deadlines en Belgische stress en zo, you know. Nu, waarom ik dit intermezzo over Saoedi-Arabië erin steek, is om duidelijk te maken dat de perfecte bestemming niet bestaat. Naast dingen waarover je verwondert en je heel enthousiast bent, zal er altijd wel iets zijn dat je mist of waaraan je je stoort. Reizen is daarom ook trial and error, zeker in het begin. Je kan zoveel lezen en researchen op voorhand en inschatten, en dat moet je ook doen, want voorbereiding is key, maar je gaat pas echt weten hoe een land is op het moment dat je daar bent. Met dat trial and error principe in je hoofd zijn er gelukkig wel wat tips waarmee je toch een goede reisbestemming kan kiezen vooraf. De belangrijkste tip is om je vooraf de vraag te stellen waarom je op reis vertrekt. Is dat om te relaxen en om een druk werkjaar met heel veel rush te verteren? Is het om juist heel actief te zijn, om adrenaline en avontuur op te zoeken? Of is het misschien om te rouwen, om te genezen van iets? Of om je spirituele batterijen op te laden? Of wil je bijvoorbeeld meer weten over een cultuur waar je interesse in hebt? Als je die vraag al beantwoordt voor jezelf, dan kan je je zoekresultaten al heel wat verfijnen. En die zoekresultaten, ja, hoe begin je daaraan? Als ik een lijstje met landen heb, dan kan ik die landen beginnen researchen. En dat doe ik door bijvoorbeeld blogs te lezen. De blog van het Nederlandse koppel van Reisjunk is heel handig, vind ik. Of bekijk ik ook video's van mensen die hetzelfde profiel hebben en dezelfde reisredenen als ik. Ik zoek vooraf ook vaak op de locatie en hashtags op social media om te zien hoe een plek er echt uitziet. Je kan gewoon niet zomaar op 1 foto afgaan die in een reisblog staat of een reismagazine. We all know that can be ridiculously fake. Je kent waarschijnlijk wel die reels of die video's waarin dat mensen zo in een villa in Bali aan een zwembad liggen, waar het dan zo een drijvend ontbijt is. Of dat ze bijvoorbeeld op een schommel zitten bovenaan een vallei. Of dat ze neerzitten en er allemaal aapjes gezellig uit hun hand komen eten. Ik verzeker u, als er 20 apen rond u zitten en je deelt pindanoten uit, dat is niet gezellig. En voor die ene video op de schommel aan de afgrond in de jungle, kan het zijn dat je een 30 minuten moet aanschuiven en dat je dan poseert terwijl er een groep van 50 Chinese toeristen op jou staat te kijken. Dat is allemaal niet leuk. Laat je niet misleiden daardoor. Wat ik ook altijd doe als ik een bestemming uitkies, is kijken of het wel veilig is. Dat is heel belangrijk. Ik wilde bijvoorbeeld ooit met een vriendin naar Nicaragua gaan. Volgens mij was dat in 2018. En we hadden daar ook al contacten en mensen die we zouden opzoeken. Maar toen braken de rellen uit in het land en werd de situatie voor toeristen er ook wel onveilig op. En ook landen als Jemen, Irak en Rusland, die moeten zo mooi zijn. Daar zou ik heel graag naartoe gaan. Maar die zijn gewoon geen optie. Wat kei jammer is, maar veiligheid primeert sowieso. Toch mag je een land niet direct afschrijven omdat er ergens een risico op terreur is. Of als er bijvoorbeeld ergens zakkenrollers zijn of zo. We do live in Brussels, remember? Ik zie zo vaak van die threads in zo reisgroepen op social media passeren, waarin mensen dan zo vragen, ja, is it safe for me to travel to Bangkok? Because I've heard there are gangs. Of ja, in Mexico word je sowieso overvallen, don't go there. Als toerist worden wij al snel aangestoken door zo'n paniekzaaierij. Maar besef dat dat ook gewoon vaak uitvergroot is, Of dat het maar om één regio in een land gaat en dat de rest van het land wel perfect veilig is om naartoe te reizen. En als je dat toch op voorhand hoort en je leest, neem dan gewoon ook je maatregelen. Ga in sommige landen niet in het donker alleen naar buiten. Rijd niet over afgelegen routes 's nachts. Heb nooit te veel cash op zak. Als je je gezond verstand gebruikt, dan kan je reis helemaal veilig verlopen. Nu, als ik dat veiligheidshokje inderdaad heb afgevinkt, dan kijk ik naar wat het land voor mij te bieden heeft op verschillende vlakken. Om echt te reizen voor het plezier gaat mijn voorkeur uit naar een goede combinatie tussen natuur, cultuur en comfort. Ik vind dat eigenlijk het leukste, zowel bij een reis van 2 weken als van een maand of langer. Als ik weet dat ik 2 weken in minder toeristische gebieden ga zijn, waarin enkel brakke hotels zijn en zo, vind ik het heel leuk om daarna naar een iets comfortabeler eiland te gaan en wat beachlife te hebben, om daarna dan weer een paar dagen in een stad te verblijven voor wat drukke urban vibes. Check vooraf ook zeker in welke seizoenen een land reisbaar is. Vertrek niet in augustus naar de Filipijnen, want dan is het tyfoonseizoen. Je kan dan wel een prachtige Airbnb scoren op een eiland voor een zacht prijsje, maar je gaat door de regen alleen maar binnen zitten en geen streepje zon zien. En dat is ook niet de bedoeling, of course. Het klimaat is sowieso iets waar je op voorhand rekening mee moet houden als je vertrekt, al is het om verstandig in te pakken en om toch iets van het land te kunnen zien. Je houdt het best ook rekening met een ander soort seizoen, namelijk de toeristische hoogseizoenen. Ik weet dat sommigen onder ons niet anders kunnen dan reizen in de vakantieperiodes, maar let dan wel op naar waar je gaat. Sommige bestemmingen en eilanden die zijn een totaal andere ervaring in het hoogseizoen dan in het laagseizoen. Ik denk bijvoorbeeld aan eilanden als Koh Phangan of Koh Phi in Thailand, waar wij onlangs waren en waar het vrij rustig was. Maar vanaf juni worden die eilanden feesteilanden en kan je er bijna geen hotel vinden waarin dat je 's nachts zonder muziek en dronken mensen die over straat wandelen kan slapen. Ik denk ook bijvoorbeeld aan Chersonissos of aan bepaalde eilanden in Griekenland of Spanje. Ik heb ook echt al nare ervaringen gehad in Griekenland en Spanje, puur omdat ik er was in de zomervakantie. Nu, ik persoonlijk ben sowieso niet voor die drukte en voor die party en zo. Maar als het wel iets voor jou is, dan kan je daar natuurlijk expliciet naar op zoek gaan. Maar denk er gewoon aan hoogseizoen versus laagseizoen. Het kan ook zijn dat er een land is dat je heel graag eens wil bezoeken, maar dat praktisch niet evident is om alleen te regelen. En dan ga je eigenlijk het best voor een groepsreis. Dat ga je iets duurder uitkomen, maar dat gaat je zoveel vlotter doen reizen. Bijvoorbeeld naar Palestina reizen, dat is niet gemakkelijk op je eentje. Je moet door de Israëlische controle, je moet de veiligheidssituatie daar inschatten. Je kent daar de plekken niet, je kent misschien sommige gevoeligheden nog niet. Via een organisatie zal je absoluut meer betalen, maar dan weet je ook dat je in goede handen bent. En tenslotte, je hoort mij al komen, want het is in elke aflevering wel iets dat terugkomt. Maar reizen is ook geld betalen. Ik heb op mijn reislijstje bijvoorbeeld heel veel landen staan die ik nog niet direct kan doen, omdat ik er echt alles wil uithalen en daarvoor heb ik meer centen nodig. Ik wou bijvoorbeeld heel graag naar Jordanië gaan en om van hieruit naar Jordanië te vliegen is echt heel goedkoop. Maar eens je daar bent, zijn de hotels duur, moet je eigenlijk een auto huren, wat ook prijzig is. Zijn de activiteiten, de toeristische activiteiten ook echt wel duur. Dus Jordanië is toch even iets naar onder geschoven op mijn reisagenda. Dus als je je budget hebt vastgesteld, dan kan je ook echt wel al wat landen van je lijstje schrappen. En in de omgekeerde richting ook, als je heel veel hebt gespaard, dan zijn er ook veel meer opties die opengaan, veel meer mogelijkheden die je kan doen. En dan kan je misschien wel kiezen voor een ongelooflijk zotte safari in Afrika. Of dan kan je een expeditie of een cruise boeken naar Antarctica. Maar geld beperkt of verruimt je opties ook. En dan is er nog de vraag die ik heb gekregen. Hoe kan je het over je hart krijgen om te reizen naar Saoedi-Arabië, een land dat zoveel mensenrechten schendt? This is a tough one. Ik geef dat toe. En ik denk daar natuurlijk ook heel veel over na. Het is ook een van de redenen waarom ik voorlopig nog niet naar Myanmar ben gereisd. Kan je als toerist bewust naar landen reizen en regeringen sponsoren die de mensenrechten schenden, die enrolled zijn in een groot conflict, in een genocide of een oorlog? of landen die gewoon continu discrimineren en die op die manier mensenrechten schenden. Ik wil hier niet te diep ingaan op politieke kwesties, daar is deze podcast niet de plek voor. Maar als je dat principieel echt niet wil doen, dan kan je je eigenlijk dezelfde vraag stellen als je reist naar Rusland, naar Turkije of naar de Verenigde Staten. Dan wordt het eigenlijk heel moeilijk om naar veel delen van de wereld te reizen. En zoals ik ook in de vorige episodes al aanhaalde, zijn er altijd veel mensen die door het lot zijn geboren in dat land zelf. Die daar niks aan kunnen doen, die er ook maar gewoon proberen te leven. Dat zijn mensen die het misschien allesbehalve eens zijn met wat hun leiders beslissen, of die actief juist iets proberen te veranderen. Rudy Franks heeft er bijvoorbeeld ooit zo'n reeks over gemaakt, dat zijn de kleine helden. De kleine helden zijn de mensen die iets proberen te doen of die ja, gewoon al hun disagreement uiten met het land of de situatie waarin ze leven. Ik probeer dus ook, net zoals Rudy Franks, maar in een other way, connectie te maken met de mensen als ik reis, met de locals. Ik probeer bij lokale mensen te eten, ik probeer bij lokale mensen te overnachten, zodat ik de lokale economy sponsor en niet de grote bedrijven of zo. Maar ja, het is sowieso in mijn hoofd moeilijk om in een land te zijn waar niet iedereen zich mag uiten naar gelang zijn seksuele geaardheid en er zelfs een enorm zware straf voor kan krijgen. Het is heel weird om ergens te verblijven waar je ziet dat de locals heel racistisch zijn en daarmee perfect wegkomen om een tempel in Sri Lanka binnen te gaan waar staat geen islamitisch gedragen hoofddoeken toegelaten, terwijl je een meter verder sjaals krijgt om je te bedekken volgens de boeddhistische regels. Dat zijn allemaal rare situaties, daar denk ik heel veel over na, maar ik denk niet dat het aan de kleine reiziger is om bepaalde landen en mensen te gaan boycotten daarom. Maar het is natuurlijk wel iets waar ik over nadenk en dat ook een rol speelt in de bestemmingen die ik kies. Voilà. En dat is hoe dat ik het zie. Iedereen zijn mening daarin natuurlijk. Maar er is helaas in heel veel landen nog iets mis als je daarover gaat beginnen. Badum. Travel story, travel story, travel story time. Ja, ik ben nu een hele tijd over aparte bestemmingen aan het spreken. Maar soms heb je de chance dat er verschillende bestemmingen samenkomen op één plek. Bijvoorbeeld New York City. Ik ben één keer naar New York City geweest en ik kan die stad gewoon achteraf gezien zo moeilijk beschrijven. Ik kan niet zeggen van New York is dit of New York in een zin beschrijven. Nee, New York heeft zoveel verschillende districten, zoals Chinatown, de Marokkaanse buurt, Little Italy. Er zijn gewoon allemaal verschillende culturele vibes, andere keukens. En wanneer ik dus een stad bezoek, zo'n grote multiculturele stad, dan vind ik het ook superleuk om die vibes te voelen in afzonderlijke buurten. Ik maak bijvoorbeeld altijd gegarandeerd een stop in de Aziatische buurt om op restaurant te gaan. Dat is altijd keilekker. Maar ik vind het ook heel leuk om daar gewoon door te wandelen, door die verschillende wijken en zo, om de vibes te voelen en om te zien hoe elke cultuur toch zo zijn mark slaat op een stad. Of dat nu om currygeuren gaat, om salsa-muziek of om waxprints in de etalages. I love it. En de travel story van vandaag die gaat over een plek waarin onlangs voor mij heel onverwacht allerlei culturen samenkwamen. Namelijk het wascot in mijn hotel hier in Mekka. Het wascot is hier the place to be als je allerlei verschillende culturen en nationaliteiten in één ruimte wil krijgen. Let me explain. Het hotel waar ik nu verblijf heeft 3500 kamers. Dat is echt huge. En in mijn toren staan er zo'n paar wasmachines die je zo mag gebruiken om een klein wasje te doen. En omdat je hier eigenlijk mega veel zweet, moet ik af en toe een bezoekje brengen aan dat wascot. En dat is vrij confronterend, want ik ben gewoon niet zo goed in wassen. Ik ben eigenlijk gewoon geen supervrouw wat heel het huishouden betreft. Ik kan volgens mijn beste vriendin niet goed poetsen. Ik was niet op de goede manier af. Ik hou niet van knutselen of zo van dingen in elkaar steken. Ik kan niet naaien of strijken. Het enige waar ik zo vrij goed in ben, is mijn planten verzorgen en salades maken. Maar dus, wassen en drogen en zo, niet mijn ding. Ik gooi gewoon wat random zeep van het winkeltje om de hoek met water en kleren in een ton die ik laat draaien op een veilig aantal graden. En ik kwam hier in het wascot dus gewoon mijn eigen ding doen. En als er nu één ding is waar veel vrouwen blijkbaar niet tegen kunnen, dan is het moeten kijken op iemand die niet kan wassen. En ik moet er dus heel hulpeloos of zo hebben uitgezien, want die vrouwen in het waskot die begonnen zich altijd meteen te ontfermen over mij. Die toonden mij hoe ik de machine moest starten, hoe ik mijn kleren het beste kon uitwringen. Eén vrouw heeft letterlijk voorgedaan hoe ze mijn t-shirt uitwrong. Ik voelde mij zo stom. Een andere vrouw die kwam dan weer tonen hoe ik mijn lang kleed moest knopen, zodat dat niet nat werd enzovoort. Omdat wij zo op zo'n natuurlijke manier in contact kwamen met elkaar, begonnen we ook altijd over andere dingen te praten. De ene 5 minuten babbelde ik met een vrouw over de verkiezingen in Frankrijk en de opkomst van extreem rechts daar. Met een andere Canadese vrouw en haar kleindochter babbelde ik over de tolerantiegraad in de Canadese stad Toronto. En ze vertelde mij hoe dat de politiek in Canada eigenlijk al super divers is geworden de laatste decennia. Nog iemand anders die vertelde mij hoe ze naar Turkije was verhuisd en daar Engels en Turks aan het leren is. Er waren ook gewoon vrouwen waar ik geen woord mee kon spreken, maar die er zo wat bij stonden en die gewoon mee aan het doen waren en ja, via hun eigen gebaren connectie met mij maakten. Als ik die momenten nu probeer te bekijken vanuit vogelperspectief, dan zie ik gewoon zoveel vrouwen in totaal verschillende kleren en kleuren en vormen en maten aan die paar wasmachines. Wij hadden allemaal een totaal ander leven en gaan binnen een paar dagen allemaal weer onze eigen weg naar onze eigen, soms afgeleven bestemming. Antwerpen was even vreemd voor de vrouw naast mij als haar dorp in Oezbekistan voor mij was. En telkens als ik buiten kwam, na dat half uur in het waskot, zaten er zoveel verhalen in mijn hoofd dat ik dacht van, ik zou nu een boek kunnen schrijven met kort verhalen. Het waskot op mijn 3e verdiep van mijn hotel in Mekka. Dat is dus eigenlijk voor mij een beetje de perfecte bestemming. Dat is de bestemming waar je achteraf weggaat met een goed gevoel. Met het gevoel dat je iets hebt bijgeleerd, met het gevoel dat je connectie hebt gemaakt, met het gevoel dat je bent geholpen. Gevoel dat de wereld zoveel meer is dan alles wat jij op dat moment kent. En dat is eigenlijk waarvoor ik reis. Dat is eigenlijk wat een bestemming voor mij moet zijn. Oké, deze aflevering wordt vrij lang, sorry. Ik ga hem bijna afronden. Maar de reistip van deze aflevering gaat over specifiek 1 vraag die ik heb gekregen. En dat was van, ja, ik heb eigenlijk een blank paspoort. Ik heb zelfs nog geen paspoort. Maar ik wil wel heel graag reizen. Hoe begin ik daaraan? Wel, als ik op die vraag moet antwoorden, zou ik 1 grote tip geven. Reis gradueel. En daarmee bedoel ik, ga niet ineens naar Bangladesh of zo. Want dan zal je een grote cultuurschok ervaren of bijvoorbeeld in zak gezet worden. Ik weet niet of jullie de serie The Serpent of op Netflix hebben gezien, maar helaas zijn er nog heel veel reizigers die dezelfde onervarenheid of goed bedoelde naïviteit hebben en daardoor zwaar in de problemen komen op reis. Maar, dat is ook wel mijn tip, durf wel buiten het Westen te reizen. Kies dan voor iets waarvan je weet dat het toeristisch genoeg is om te beginnen. Want zo ga je heel veel leren. Je gaat leren hoe vervoer in elkaar zit. Je gaat leren hoe je de beste hotels zoekt. Je gaat leren op welke details je moet letten in de reviews. Je moet het zo wat in de vingers krijgen hoe je moet afdingen. Je gaat experiencen wat jouw maag al dan niet aan kan. Of hoe je toffe activiteiten kan kiezen en wat de tourist traps zijn. Het is ook de reden waarom ik bijvoorbeeld nog even wacht om te reizen naar India en Pakistan. Dat zijn landen die ik ook heel graag wil bezoeken. Maar ik weet, ik heb dat al gehoord van iedereen en zo, dat, dat ik veel geduld ga nodig hebben en dat ik vaak op mijn tanden ga moeten bijten. En dat dat veel van mij gaat vergen als reiziger. En nog 1 ding. Wat betreft mijn reisboek. Mijn reisboek, hè, dus mijn planning van reizen en bestemmingen. Het mijne draait niet om landen tellen. En dat is zowel een vraag die ik krijg van mensen als het zo over mijn wereldreis gaat. Dan vragen ze direct van, ja Camille, hoeveel landen ga je bezoeken? Of hoeveel landen heb je nu al staan op je teller? Terwijl ik zoiets heb van, that's not the point. Maar het klopt wel dat heel veel travel vloggers en influencers er vaak mee uitpakken dat ze zoveel reizen. Je kent misschien wel de headlines waarin dat ze dan zo zeggen van, ja, I visited 100 countries in 1 year. Maar laat u niet beïnvloeden hierin. Dat is niet echt bewust reizen. Reizen, dat is geen wedstrijd. En een land leren kennen draait echt om de kwaliteitsvolle tijd die je daar doorbrengt en niet om het vliegtuig om de zoveel dagen te nemen en misschien maar 4 dagen in New Delhi door te brengen, waardoor je dan meteen concludeert van, ah ja, zo is India. Dat kan gewoon niet. Ik stel mij ook grote vragen bij de ecologische impact daarvan. Trouwens, als je wil weten hoe ik probeer om zo groen mogelijk te reizen, dan kan je zeker eens gaan luisteren naar aflevering 6, die helemaal gaat over reizen en de impact op ons klimaat. Ik raad je eigenlijk sowieso aan om je te abonneren op mijn podcast. Waarom niet? Want dan krijg je vanzelf een melding als er een nieuwe aflevering online staat en mis je zeker niets. Voilà. Ik hoop dat je er iets uit hebt geleerd. Ik hoop dat je misschien iets meer zelfvertrouwen hebt gekregen om voor het eerst ook verder te reizen. Of misschien toch wat tips om het goed aan te pakken. Ik vertrek morgen alweer naar een hele leuke bestemming die ik toch al een beetje ken. En ik kan niet wachten om jullie daarover meer te vertellen. Heel graag tot de volgende. Ciao!